mag ik u allen van harte welkom heten op deze lecture. Ik hoor mijn eigen telefoon, dus ik zou samen met u even het telefoonbeleid willen manifesteren door te checken of uw telefoon op stil staat. De mijne dus niet, dus dat ga ik even doen met uw welnemen. Even kijken. Goed, op stil. Vanmiddag hebben wij de vijfde lecture. Begonnen in 2013 rondom de oprichting van het slavernijmonument. Toen ik naar hier reed, dacht ik van, we hebben iets te vieren. Los van het feit dat wij een heel mooi programma aan u gaan aanbieden, hebben we te vieren dat dit voor de vijfde keer gebeurt. Deze lecture komt tot stand door samenwerking met een aantal instituties in de stad en met medewerking van de gemeente Rotterdam. De samenwerkende organisaties naast Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst zijn Radar, Donna Daria, Hogeschool Rotterdam en Kitty Kotti Connect. We zijn te gast in de Burgerzaal, een van de mooiste zalen in de stad. Wij danken het gemeentebestuur voor dit aanbod. En ik vraag aan mevrouw Sabine Wiegmans om namens het gemeentebestuur het woord tot u te richten. Sabine.
Ik hou het natuurlijk heel kort, want u wilt liever andere sprekers horen. Hartelijk welkom namens het gemeentebestuur van Rotterdam. Het is gebruik dat de burgemeester hier staat om de gasten welkom te heten. Maar de burgemeester heeft, zoals jullie allemaal weten, een hele volle agenda op het moment. Maar de burgemeester hoopt dat het gaat lukken om vrijdag wel bij de herdenking aanwezig te zijn. En zaterdag bij de ketenkotiviering op de Westkruis, het oude wijkpark Oude West aanwezig te zijn. Maar vandaag dus helaas niet. Dus doe ik namens het gemeentebestuur van harte welkom. En ik ken het programma voor vanmiddag. Het ziet er ongelooflijk leuk uit. Dus ik hoop dat u een fantastische middag heeft.
Dit noemen we echt kort en krachtig. Het programma van vanmiddag bestaat uit twee gedeelten. We hebben het eerste gedeelte, dokter Leo Balai, die is onze hoofdgast. En in het tweede deel zal Malik Mohamed het gesprek leiden dat u samen of met elkaar gaat voeren. We gaan in het tweede gedeelte, mede op basis van de wijze woorden die we straks te horen krijgen van dokter Balai, met elkaar in gesprek. Aan het einde hebben we een terugkoppeling van de wijze dingen die u allemaal met elkaar bedacht heeft. En wij sluiten af met een borrel aangeboden door het gemeentebestuur. Maar voordat wij bij het volgende onderdeel komen, vraag ik u om met mij 2 minuten stilte in acht te nemen. En ik vraag u allen op te staan. Dames en heren, ik dank u. Zoals ik eerder zei, is vanmiddag onze vijfde lecture. Het vorig jaar ging onze lecture over hoe het onderwijs omgaat met het Nederlands slavernijverleden. Juist omdat we het onderwijs zien aan een van de belangrijke manieren om jonge generaties de juiste bagage mee te geven voor hun leven als volwassenen in deze samenleving. Dit jaar begon de voorbereiding met het thema burgerschap. En ik zal geen college geven over wat burgerschap inhoudt. Ik ben niet de deskundige, de heer Balai is de deskundige. Maar burgerschap vullen we met elkaar op diverse manieren in. Sommige mensen denken van burgerschap is eens in de 4 jaar de gemeenteraadsverkiezingen of de landelijke verkiezingen. Nee mensen, burgerschap is veel meer dan dat. Burgerschap is de manier waarop we met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken, samen dingen doen. Of het op straat is, of het letten op elkaars kinderen, of als er een moeilijke situatie is, dat in de gaten houden en de politie inschakelen. Kortom, burgerschap heeft vele dimensies. En ik denk dat in de speech van de heer Balai ook elementen van burgerschap zo direct aan de orde zullen komen. Maar dat laat ik aan hem en u over. Wie is Leo Balai? Voor ons geen onbekende. Ik mag Leo zeggen vanmiddag. Leo heeft hier in de stad gewerkt. En ik mocht niet zeggen, dat houden we dus met elkaar geheim, dat hij multimiljonair is. Leo was in de jaren 90 werkzaam bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding, LBR. En hij werkte mee aan talloze adviezen, onderzoeken en publicaties om mee te helpen het verschijnsel racisme en discriminatie te analyseren en tegen te gaan. Rond de eeuwwisseling in 2000 was hij werkzaam in Rotterdam als secretaris van de Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad. Ja, daarna ondernam hij toch een grote sprong in zijn leven en begon met een ambitieus project. Hij promoveerde als historicus bij de Universiteit van Amsterdam. En zijn proefschrift handelde, het is in boekvorm uitgekomen, ik heb het hier. Het ging over het slavenschip van Leusden. Een baanbrekend onderzoek op het gebied van de maritieme slavernijgeschiedenis. Het Scheepvaartmuseum maakte hier over een tentoonstelling en hij bleef ook niet alleen daarbij betrokken. In 2013 volgde een tweede historisch boek, de geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. We kennen Leo als een man met een zeer drukke agenda. Hij reist stad en land af om lezingen te geven en met groepen in gesprek te gaan over het slavernijverleden en de verwerking daarvan. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Rudolf van Lier lezing over roots and reparation in Leiden. Recenter zijn college bij de koloniale kennismarathon in Amsterdam. Hij weet als geen ander wat het slavernijverleden met mensen doet en hoe intensief hierover na te denken. Dames en heren, mag ik u aankondigen, dokter Leo Balai.
Dank je wel. Dank je. Ik kan eigenlijk naar huis gaan, want u weet al alles van me. Dus, maar ik ga toch iets met u doornemen vanmiddag. In de aankondiging staat vermeld dat ik het ga hebben over herdenken, herinneren. En een paar opmerkingen zal maken over de transatlantische slavernij. Harlo vertelde net, dat is mijn business eigenlijk al jaren. Het onderzoek doen naar hoe is het nou zo gekomen? Wat is er gebeurd? Wat hebben mensen meegemaakt? Het lijden van mensen, de gevolgen voor de nakomelingen van de slaafgemaakten. Onze positie hier in Nederland als nakomelingen. Dat zijn onderwerpen die mij erg aanspreken en waar ik elke dag mee bezig ben. Er zijn in Nederland niet veel nationale herdenkingen. Dat wil zeggen herdenkingen die een nationale uitstraling hebben en ook een nationale betekenis. En ik gebruik herdenken dan in de betekenis van een plechtigheid om een gebeurtenis uit het verleden in herinnering te brengen. Zoals bijvoorbeeld de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dan zien we dat de belangrijkste herdenking in Nederland is de 4 mei herdenking, de dodenherdenking. Daarbij worden alle Nederlandse slachtoffers vanaf de Tweede Wereldoorlog en daarna herdacht, zoals u weet. Andere herdenkingen hebben ook te maken met de Tweede Wereldoorlog. 25 februari wordt de februaristaking van 1941 herdacht. Op 14 mei, zoals u weet, de herdenking van het bombardement op Rotterdam. 15 augustus, herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in India. Die laatste herdenkingen zijn niet herdenkingen waar grote groepen mensen bij elkaar zijn, maar iedereen weet wel dat die herdenkingen er zijn. Bijvoorbeeld die februaristaking, daar komen altijd duizenden mensen op af. Dus dit is een bekend verschijnsel. Naast deze herdenking hebben we de herdenking op 30 juni of 1 juli. De herdenking van de slavernij in de Nederlandse koloniën. En op 17 augustus, ik weet niet of het dit jaar weer gebeurt, maar op 17 augustus is de Tula-herdenking. Ik hoop dat het, volgens mij is het vorig jaar gestart in Rotterdam. Ik hoop dat het een traditie wordt, want het is belangrijk genoeg. Bij al deze herdenkingen zijn er vaak één of meer bewindspersonen, dus leden van de regering of burgemeesters betrokken. Maar wat mij opvalt is het grote verschil in belangstelling vanuit de samenleving voor de verschillende soorten herdenkingen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er sprake is van een wij- en zij-herdenking. Dus die wij-herdenkingen noem ik de inclusieve herdenkingen. Dat zijn herdenkingen waar de hele Nederlandse bevolking op de een of andere manier bij betrokken is. Of althans zich bij betrokken voelt. Men hoeft er niet echt bij te zijn, maar het gevoel van het is een herdenking die mij ook aangaat. Zoals het bombardement in Rotterdam wordt ook in Amsterdam door mensen herdacht. Er is als het ware een nationale consensus dat we met z'n allen deze gebeurtenissen moeten herdenken en gedenken. Het zijn belangrijke momenten in onze geschiedenis die niet vergeten mogen worden. Het gaat, net zoals ik net zei, over februari, staking, dodenherdenking, bombardement op Rotterdam, Indië-herdenking. Wij, dus alle Nederlanders, voelen ons betrokken bij deze gebeurtenissen. Anders is het met de herdenking van de slavernij. Dit noem ik een zij-herdenking. Een exclusieve herdenking. Namelijk een herdenking waarbij de opvatting is dat dit niet ons allemaal als Nederlanders betreft. Zij, die andere Nederlanders of zo u wil, die Antillianen en Surinamers, herdenken iets uit hun verleden. En dat verleden, die slavernij dus, is in deze opvatting niet iets dat de Nederlandse bevolking als geheel aangaat. En dat is een opvatting die deels het gevolg is van de te weinig kennis van deze periode waarin Nederland, of de Republiek was het toen, zich schuldig maakte aan de grootste misdaad tegen de menselijkheid. Let wel, het gaat niet alleen om de witte Nederlanders die denken van ja, het is hun herdenking. Het is ook zo dat mensen uit andere etnische groepen waarschijnlijk weinig affiniteit hebben met de herdenking van die slavernij. De opvatting dat de herdenking van de slavernij alleen de mensen betreft die nakomelingen zijn van de slachtoffers uit die periode, heeft voor een deel ook te maken met het verzwijgen van die geschiedenis. Veel meer dan tot nu toe het geval is, zal vooral in het onderwijs hier aandacht aan moeten worden besteed. Van belang is ook dat politici zich uitspreken over het belang van het herdenken van deze verschrikkelijke tijd. Deze tijd is wel eens omschreven als de wreedste, pijnlijkste en aan genocide grenzende schending van de mensenrechten uit de wereldgeschiedenis. Maar los van het wij-zij herdenken, zien we ook hoopgevende ontwikkelingen. Het feit dat er op verschillende plaatsen vormen van herdenkingen worden georganiseerd, is belangrijk. Inmiddels zijn er 4 slavernijmonumenten. Het Nationaal Monument Slavernijverleden in Amsterdam, in 2002 opgericht. In 2003 ook in Amsterdam een plaatselijk slavernijmonument. In Zeeland in 2005 en hier in Rotterdam in 2013. Deze ontwikkelingen geven mij in elk geval het vertrouwen dat er in de toekomst het besef zal zijn dat de herdenking van de slavernij niet alleen Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders aangaat, maar dat het een wij-herdenking moet worden. Ik wil nu een paar opmerkingen maken over herinnering en wat men noemt het collectieve geheugen. In 1740 verging het VOC-schip, VOC staat voor Verenigde Oost-Indische Compagnie, het VOC-schip de Rooswijk, dat was in 1740. Het schip vertrok op 8 januari uit Texel en verging op 9 januari voor de kust van Engeland met een paar honderd schepelingen aan boord. Minister Bussemaker van Onderwijs die heeft besloten om geld vrij te maken om het wrak van het schip, of de restanten daarvan, na meer dan 275 jaar te bergen. Ik weet niet of u ooit van de Rooswijk heeft gehoord, maar wat in dit verband belangrijk is, is de motivering van de minister om het wrak op te laten graven en daar 2 miljoen euro voor te reserveren. Maar dat is een sideline. Ik citeer de minister. Steeds meer komt het besef dat deze sporen van ons maritiem verleden voor vele onzichtbare resten op de zeebodem een belangrijk deel zijn van onze identiteit. Scheepswrakken vertellen een verhaal. De 2 eeuwen geschiedenis van de VOC maken deel uit van dat verhaal en van ons collectieve geheugen. En het gaat bij mij om het laatste met name. De opmerking van minister Bussemaker maakt duidelijk dat er zoiets is als een collectief geheugen. Geheugen heeft te maken met herinneren. Maar niet altijd hoeft dit een bewust herinneren te zijn. Er is natuurlijk een verschil tussen individueel herinneren, of het individueel geheugen, en het collectieve geheugen als samenleving. Misschien hebben de meesten van u of van ons nog nooit van het schip de Rooswijk gehoord, maar de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, is een organisatie uit het Nederlandse koloniale verleden waar wij wel een voorstelling van hebben. Behalve degenen die zich verdiept hebben in de geschiedenis van de VOC, hebben weinig een echt kennis en inzicht in wat deze organisatie aan daden en misdaden heeft verricht. Maar we zijn wel op de hoogte van het bestaan van de VOC en het belang van die organisatie voor Nederland toen of voor de Republiek toen. En daarom heeft de minister terecht opgemerkt dat die geschiedenis deel uitmaakt van ons collectieve geheugen. En dat collectieve geheugen heeft alles te maken met herinneren en wat wij ons als volk belangrijk vinden. Het gaat, zoals ik net zei, niet om het bewuste herinneren. Dus bijvoorbeeld van een gebeurtenis die tijdens ons leven of kort geleden heeft plaatsgevonden. Bij collectief geheugen gaat het om de voorstelling die men heeft over het verleden of een interpretatie van gebeurtenissen uit dat verleden. Dit kan door middel van verhalen, boeken, films, maar ook monumenten, kunst en plechtigheden of ceremonies. Ik laat u een paar Rotterdamse monumenten zien die allemaal betrekking hebben op het collectief of het verleden, of op gebeurtenissen uit het verleden, en die wij als samenleving belangrijk vinden om te herinneren en te bewaren in onze herinnering. De monumenten zijn in sommige gevallen afbeeldingen van personen, maar deze personen staan dan weer voor een belangrijke periode uit de Nederlandse geschiedenis en worden dan ook gerekend tot ons collectief geheugen. Ik ga af en toe mijn vinger opsteken, maar dat is niet om u iets te vragen. Maar dat is om Marvin, die daarachter zit, een seintje te geven om de slide. Toen u hier naartoe kwam, bent u in elk geval bij de ingang van het stadhuis langs de twee volgende beelden gelopen. Het beeld van Hugo de Groot. Hugo de Groot is een wereldberoemde Rotterdammer. Grondlegger. Iedereen die internationaal zeerecht wil studeren of oorlogsrecht wil studeren, die komt niet voorbij Hugo de Groot. Maar het is iemand die wij misschien niet als zodanig kennen, als je geen rechten of dat soort dingen hebt gestudeerd, maar wel deel van ons collectieve geheugen. En daarom staat zijn standbeeld ook in deze stad. Dan hebben we het beeld van Johan van Oldenbarneveldt. Hij is in Rotterdam pensionaris geweest. Hij is op 13 mei 1619 onthoofd, niet hier, gelukkig voor de Rotterdammers, maar in Den Haag. En de beschuldiging was landverraad, maar het duurt te lang om uit te leggen dat het volgens mij geen landverraad was. Maar hij is onthoofd, maar heeft wel een plek in ons collectief geheugen. Want iedereen heeft wel eens van Johan van Oldenbarneveldt gehoord. En daarom, hij is hier in de stad pensionaris geweest aan het eind van de 16e eeuw. En daarom is het ook belangrijk dat zijn standbeeld hier staat. Nog twee andere beelden uit Rotterdam. Het beeld van Erasmus. Hij is geboren in Rotterdam waarschijnlijk in 1466. Waarschijnlijk, want men weet niet wanneer hij geboren is. Sommigen zeggen 66, 67, 68. Hij is in elk geval in Rotterdam geboren. En in Basel overleden in 1536. Wie voor het eerst in Rotterdam komt, die weet dat in Rotterdam alles Erasmus ademt. Je hebt de Erasmusbrug, je hebt de Erasmus Universiteit, Erasmus MC, Erasmusiaans Gymnasium. Dus Rotterdammers kunnen niet zeggen, we hebben nog nooit van die man gehoord. Hij is voor Rotterdammers, maar ook voor de rest van Nederland, deel van ons geheugen. Hij is een belangrijke Nederlander die onze geschiedenis mee vorm heeft gegeven. En daarom is hij deel van ons geheugen. Ten slotte laat ik u een print zien van, of een beeld zien van Piet Hein. Hij staat op het Piet Heinsplein in Delfshaven. Leefde van 1577 tot 1629 voor de fijnproevers. En van Piet Hein is bekend dat hij de zilvervloot heeft veroverd op de Spanjaarden in 1628 in Cuba. Maar verder weten we eigenlijk niet zoveel van Piet Hein. Maar Piet Hein werkte voor de West-Indische Compagnie. En die West-Indische Compagnie was in de 17e eeuw de belangrijkste slavenhandelaar van Europa. Maar dat weten de meeste mensen niet. We zeggen van Piet Hein. Hij heeft de zilvervloot veroverd op de Spanjaarden. En dat was een geweldige daad. Was het ook. Want hij heeft geloof ik 12 miljoen florijnen toen meegenomen naar Nederland. Maar de andere geschiedenis van Piet Hein, die wordt jammer genoeg meestal niet verteld. Wat u net zag zijn allemaal beelden of monumenten die verwijzen naar personen. Personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Maar ook abstracte beelden kunnen ons helpen herinneringen op te roepen of te bewaren. De volgende Rotterdamse monumenten zijn daar voorbeelden van. Het beeld van Sadkin. Kent hem allemaal natuurlijk, verwoeste stad, gaat over het bombardement in mei, de verwoesting van de binnenstad van Rotterdam in 1945. Wat het beeld zegt, ook aan mensen buiten Rotterdam, iedereen die het beeld ziet, die weet dit beeld verwoordt iets wat verschrikkelijk is geweest. En we hebben het opgeslagen in ons geheugen zonder precies te weten wat er nou in die meidagen precies in Rotterdam is gebeurd. Maar we weten allemaal alle Nederlanders dat daar iets verschrikkelijk is gebeurd. En nu kom ik dichter bij ons onderwerp van vandaag. En dat is het slavernijmonument in Delfshaven, hier in Rotterdam. Dat is ook een beeld, het staat er pas vanaf 2013, maar een beeld dat zal uitgroeien, hoop ik, naar een deel van ons collectieve geheugen. Een herinnering aan een periode in de Nederlandse geschiedenis die voor veel mensen belangrijk was. Belangrijk in de zin van, het heeft veel opgebracht in financiën, maar ook belangrijk in de zin van, het heeft veel leed veroorzaakt. En het volgende beeld is het Nationaal Monument, het Nationaal Slavernijmonument in Amsterdam. Die slavernijmonumenten, want daar ging ik naartoe met mijn collectief geheugenverhaal, roepen de herinnering op aan het slavernijverleden van Nederland. Maar deze monumenten zijn natuurlijk niet alleen bedoeld voor de nazaten van de slachtoffers van deze misdaad tegen de menselijkheid. Maar zoals ik aan het begin zei, leek het erop dat het hier om zijmonumenten gaat. Dus monumenten zonder een nationale uitstraling. Het zijn monumenten van die andere mensen, die andere Nederlanders. En zoals ik eerder betoogde, zijn deze monumenten er zonder dat het merendeel van de bevolking zich hierbij betrokken voelt. Ik hoop het niet, maar u zult het waarschijnlijk merken over 2 dagen bij de herdenking van dit monument hier in Rotterdam, of het Rotterdamse monument. Maar ook door middel van teksten en afbeeldingen wordt het collectieve geheugen gevoed. Foto's, tekeningen zijn daarbij erg leerzaam en helpen het verleden te memoreren. Een belangrijke periode uit de Nederlandse geschiedenis is de periode waarin de tegenhanger van de VOC, namelijk de West-Indische Compagnie, waar ik het net over had, de WIC, een belangrijke rol speelde in het vergaren van rijkdom voor Nederland. Deze organisatie hield zich bezig met de handel in goud, ivoor en mensen. Het laatste, de slavenhandel, heeft de organisatie en dus de Republiek Nederland veel profijt gebracht. De WIC was op een gegeven moment mede-eigenaar van Suriname en had tot 1738 het alleen recht om Afrikaanse gevangenen in dat land af te leveren. Maar die mensen kwamen natuurlijk ook in opstand. Dat is gelukkig een menselijke eigenschap om in onderdrukking in opstand te komen. Maar met harde hand werden die opstanden in de slavenkolonies, zoals Suriname, de kop ingedrukt. Tegen de vrijheidsstrijders, die toen weglopers en opstandelingen werden genoemd, werd zeer hard opgetreden. Gevangengenomen vrijheidsstrijders werden op verschrikkelijke manier als voorbeeld en afschrikking terechtgesteld. Er was een militair, John Stedman, die in opdracht van de Staten-Generaal naar Suriname was vertrokken om de opstandelingen te bestrijden. Hij werd letterlijk ziek van het geweld dat hij daar meemaakte. Het geweld dat tegen die gevangengenomen strijders werd uitgeoefend. En Stedman, en voor ons geluk, maakte een heleboel tekeningen van de dingen die hij toen meemaakte in Suriname. En die tekeningen geven een goed beeld van de manier waarop de slavenhouders de vrijheidsstrijders behandelden. Deze beelden zouden ook deel moeten uitmaken van ons collectief geheugen, maar worden in geschiedenisboeken niet getoond. Ik heb ze in elk geval niet meegemaakt. Ik ben zo vrij u een paar van die afbeeldingen te laten zien. Het gaat over slavernij, het gaat over slavenhandel, dus het zijn geen prettige beelden. Maar ze spreken voor zich. Dit is een beeld van een vrijheidsstrijder die op een gegeven moment gevangen genomen werd en aan een galg opgehangen. En deze manier van straffen, die is door een zekere gouverneur de Scheusses, die was van 1728 tot 1734 gouverneur van Suriname. En hij was de eerste gouverneur die een zogenaamde wegloper executeerde door hem eerst een ijzeren haak door de ribben te laten slaan en hem daarna aan de galg op te hangen. En als je archiefonderzoek doet, dan kom je stukken van meneer de Scheusses tegen, die aan zijn opdrachtgevers van de West-Indische Compagnie schrijft dat hij, nadat hij ze aan die galg heeft opgehangen, ook nog een vuurtje ondersteekt, zodat die mensen zo lang mogelijk lijden en dat het een afschrikking is voor de anderen. U ziet hier een ander beeld van een vrouw die gestraft wordt door met een gewicht rond te lopen met een ijzerketting aan haar been. En het laatste beeld van deze vervelende beelden is de afranseling van een vrouw die waarschijnlijk een slaaf gemaakte die haar werk niet wilde doen of misschien geen relatie met haar baas wilde of iets dergelijks, maar op die manier gestraft werd. We zien hierbij, wat ik probeer duidelijk te maken, is dat onze herinnering als natie is heel selectief. En ik denk dat het ook belangrijk is om de minder fraaie kanten van onze geschiedenis te laten zien. En het te durven tonen en bespreekbaar te maken. Ook de nazaten van mensen die geleden hebben onder het Nederlandse koloniale verleden en de slavernij hebben er recht op dit deel van onze geschiedenis te kennen en dat het niet verzwegen wordt. Ik wil nu een paar gedachten met u delen over hoe nu verder. Hoe gaat het samenleven met elkaar in deze maatschappij? We zien dat een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste decennia is dat veel nakomelingen van diegenen die in slavernij in Nederlandse kolonie hebben moeten leven, dus nakomelingen van slaafgemaakten, zich nu in Nederland hebben gevestigd. Het gaat dan om de nazaten van mensen die het slachtoffer waren, en dat is ook door de Verenigde Naties uitgesproken, van een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid. Ik blijf dat zeggen, omdat mensen zich dat niet goed realiseren. Het lijkt ver weg, maar het was echt een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid. Maar met de komst van nazaten van slaafgemaakten wonen we ook samen met nazaten van mensen die in slaven gehandeld hebben. En dat zijn zowel witte Nederlanders als Afrikaanse mensen. En dat zeg ik zonder witte Nederlanders of Afrikaanse mensen van nu een verwijt te maken. Maar zo zie je hoe de geschiedenis en de mensheid zich op een gegeven moment een bepaalde ontwikkeling doormaken. Maar dus zowel die Europese als die Afrikaanse groepen maken ook deel uit van de Nederlandse samenleving. En het heeft geen zin ze verwijten te maken over wat met de voorouders van de slaafgemaakten is gebeurd. Toen de aankondiging van deze lezing op mijn Facebookpagina verscheen, was er op 8 juni een reactie van een zekere Karel Gerard W. En die schreef: hoe gaan wij als burgers van Nederland met ons verleden om? Vraagteken. Voel mij er niet schuldig aan? Uitroepteken. Ik weet niet of Karel in de zaal zit, maar als hij bedoelt dat hij niet schuldig is aan de Nederlandse slavernij en slavenhandel, dan heeft hij gelijk. Maar als de strekking van zijn opmerking is dat hij er niets mee te maken heeft, dan vergist hij zich toch wel. We hebben allemaal te maken met het Nederlandse slavernijverleden. En daarom was het verhaal, mijn inleiding van net over het collectief geheugen. Want het maakt deel uit van ons collectieve geheugen. En dat ontkennen heeft volgens mij geen zin. De opmerking van Karel maakt wel duidelijk dat dit deel van de Nederlandse geschiedenis nog niet echt een plek heeft in ons nationale bewustzijn. In elk geval niet bij de schrijver van deze reactie. Onder nakomelingen van de slachtoffers van de slavernij zijn verschillende opvattingen over de verwerking of de omgang met het verleden. Sommigen kiezen ervoor die slavernijgeschiedenis te laten voor wat het is. De opvatting van daarbij is: het is zo lang geleden. Wij moeten verder, zegt men. En het heeft geen zin om almaar met dat verleden bezig te zijn. En die opvatting is misschien het gevolg van het besef dat de meerderheid van de bevolking eigenlijk geen belangstelling heeft voor het leed dat die nakomelingen met zich meedragen. Maar het kan ook een manier zijn om die belasting van het verleden te negeren. Volgens sommige onderzoekers kan deze houding ook het gevolg zijn van schaamte. Men schaamt zich over het slavernijverleden van de voorouders en wil daar niets meer over horen. Een mogelijke ontwikkeling kan ook zijn dat men zich afkeert van de rest van de Nederlandse samenleving. Die anderen begrijpen toch niet wat het is om dat verleden te verwerken. Vooral in een samenleving waar men het onderwerp, het Nederlandse slavernijverleden, zoveel mogelijk probeert te verzwijgen. Wat mij betreft is dat geen wenselijke ontwikkeling. Deelname aan de samenleving is van belang, omdat je daardoor als persoon je optimaal kunt ontplooien. Keerzijde van de afsluiting van de samenleving is dat men doorschiet in een soort van slachtofferrol. De witte zouden dan de schuld zijn van alles wat op het persoonlijke vlak fout gaat. En ik denk dat we die richting in elk geval niet op moeten gaan. Onder nakomelingen of nazaten van slaafgemaakten zien we ook een groeiende belangstelling voor het zoeken naar de namen van de voorouders en de slavenplantages waar men vandaan kwam. Er is tegenwoordig veel materiaal als men op zoek wil naar de plantage of de plaats waar de voorouders gevestigd waren tijdens de afschaffing van de slavernij. Vaak vindt men dan verrassende gegevens over afkomst en familierelaties. Een paar weken geleden werd bekend dat de Surinaamse slavenregisters uit de periode 1813-1863 worden gedigitaliseerd. Hierdoor zullen deze registers ook toegankelijk worden voor mensen die op zoek zijn naar gegevens van voorouders in Suriname in de periode van de afschaffing van de slavernij. Moeilijker wordt het voor degenen die ook naar hun Afrikaanse roots op zoek willen. Daarbij gaat het erom te achterhalen waar de Afrikaanse voorouders vandaan kwamen. Afrika wordt daarbij opgevat als het gebied van waaruit die slavenhandel georganiseerd werd. Het gaat dus in grote lijnen om West-Afrika. De landen waar het om gaat zijn landen als Liberia, Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Benin, Angola, Cameroen. Dus feitelijk het hele gebied, ik weet niet of u de kaart voor ogen heeft, maar feitelijk het hele gebied vanaf Senegal tot Angola in West-Afrika. Anders dan witte Europeanen die op zoek gaan naar hun voorouders, beschikken degenen die op zoek gaan naar hun Afrikaanse roots niet over de namen van hun voorouders. Witte Europeanen en Amerikanen hebben meestal hun eigen naam als aanknoping bij hun zoektocht. De Zuid-Afrikaanse filosoof Achille Mbembe beschrijft in zijn boek Kritiek van de Zwarte Rede hoe Afrikaanse gevangenen van alle herinneringen en familierelaties werden afgesneden. Ik citeer hem. Voor zwarte mensen die met de realiteit van de slavernij worden geconfronteerd, is het verlies van de gemeenschap in de eerste plaats genealogisch op de familiebetrekking hebbend. In de nieuwe wereld wordt de zwarte slaaf juridisch al uit zijn familiebanden ontzet. Hij is dus iemand zonder familie. Die familieloosheid, zegt Mbembe, wordt hem bij wet en onder dwang opgelegd. Aan de andere kant is die derving van elke wettelijke verwantschap een toestand die wordt overgeërfd. Geboorte en afstamming geven geen recht op enige sociale band. Dit is wat mij betreft in een nutshell, in het kort, de ellende die mensen meegemaakt hebben die zonder naam in schepen vervoerd werden en naar de andere kant van de wereld werden gebracht. Wat hij dus hier terecht constateert, is dat die Afrikaanse gevangenen, voordat zij de overtocht maakten van Afrika naar de slavenplantages in Amerika, elke persoonlijkheid werd ontnomen. Ze werden gebrandmerkt, kregen een ladingnummer en hielden voor de slavenhandelaars in feite op menselijke wezens te zijn. Ze werden getransformeerd tot handelswaar en ook als zodanig behandeld. Terug naar de mensen die op zoek zijn naar hun roots in Afrika. Voor mij een onderwerp met de nodige haken en ogen. Van de ene kant begrijp ik dat het een manier is of kan zijn om met het slavernijverleden om te gaan. Als aangetoond kan worden waar men oorspronkelijk vandaan kwam, of waar de voorouders oorspronkelijk vandaan kwamen, kan dit het gevoel van eigenwaarde vergroten, zegt men. Ook als dat dit, anders dan bijvoorbeeld witte Europeanen en Amerikanen die onderzoek doen naar hun roots, geen namen van voorouders opleveren. Wat je tegenwoordig ziet is dat het mogelijk is om aan de hand van genetische genealogie, testen en onderzoek te laten doen naar plaatsen van herkomst. In het jaar 2000 startte de Amerikaanse firma Family Tree DNA met deze vorm van genetisch herkomstonderzoek. En zoals het in Amerika gaat, het werd in 2000 gestart en in 2010 waren er al 38 van deze bedrijven die DNA-onderzoek aanboden. DNA-afstammingsonderzoek. Daarvan waren 28 in de Verenigde Staten gevestigd en de rest verspreid over de wereld. Een belangrijke vraag is natuurlijk wat een DNA-test verder voor de persoon in kwestie kan betekenen. De verwijzing aan een bepaald land heeft een bepaalde of een belangrijke beperking. Landen in West-Afrika zoals Ghana, Senegal, Congo bestonden tijdens de periode van de transatlantische slavenhandel nog niet, zoals onder de namen zoals ze nu bekend zijn. Daarnaast heb je het probleem dat ook namen van sommige etnische groepen in de loop van de tijd zijn veranderd. Waar ook op gelet moet worden, is dat sommige etnische groepen uit weer verschillende andere etnische groepen bestaan. Neem bijvoorbeeld de grootste etnische groep in Ghana, de Akang. Tot die Akang behoren ook andere bevolkingsgroepen, zoals de Ashanti, de Fante en de Bole. Maar ondanks deze beperkingen kan het, zoals ik net opmerkte, een manier zijn om met het slavernijverleden om te gaan. Persoonlijk ben ik niet zo gericht op het zoeken naar mijn roots in Afrika. Ik ben al tevreden met de kennis die ik zou kunnen vergaren over de plaats of de plantage waar mijn voorouders zich op de datum van de afschaffing van de slavernij bevonden. Van daaruit kan gezocht worden naar eventuele andere verwanten uit de slavernijperiode. Het gaat dan vooral om de voormoeders uit die periode. Ik zeg altijd maar, het geeft meer zekerheid over je afstamming. En het probleem dat je daarbij ook krijgt is, we hebben in de loop van de tijd een heleboel gemengd bloedige mensen. Dus je kan wel een voormoeder op een plantage vinden, maar je hebt nog andere voorouders in je zitten. Dus het is een heel ingewikkeld geheel. Ik wil tenslotte twee opmerkingen maken ter afsluiting. Eigenlijk meer kwesties die me bezighouden en waar ik nog niet uit ben. Ik verwacht van u niet dat u hier en nu daarop hoeft te reageren, maar erover nadenken heeft volgens mij wel zin. De eerste kwestie is volgende. In de omvangrijke literatuur die ik de afgelopen jaren heb bestudeerd, is me opgevallen dat de witte slavenhandelaar, dus die Europese handelaar, het meest in beeld is als het om deze mensonterende zaak gaat. Het lijkt alsof die Afrikaanse slavenhandelaar maar een bijrol heeft in deze kwestie. Terwijl het zonder de medewerking van deze mensen niet mogelijk zou zijn geweest de gevangenen op te halen en aan die Europese handelaars te verkopen. Dat is een kwestie die me bezighoudt en waarvan ik denk, en dat doe ik altijd als ik lezingen hou, ik vraag aan mensen in de zaal, ga naar het archief, doe onderzoek, schrijf dat boek, zodat ik het ook weet. Een tweede opmerking die ik wil maken. En wat ik gemerkt heb, ook tot de nodige discussie leidt, is het volgende. Ik merk soms dat bij sommige zwarte mensen in Nederland een sterke oriëntatie op Afrika is. Maar mijn opvatting is dat het misschien tijd wordt om, zoals sommige schrijvers nu al suggereren, om de oriëntatie of onze oriëntatie te verplaatsen naar het Caraïbisch gebied. Ik denk dat na meer dan 600 jaar, waarin onze voorouders naar het gebied zijn getransporteerd, dat het Caraïbisch gebied of Amerika in zijn algemeenheid meer de omgeving is waar we onze roots moeten zoeken en niet in Afrika. Ik dank u voor uw aandacht.
Leo, bedankt. En ik vond het een heel evenwichtige speech waarop we laten doorgaan. Maar wat ik in elk geval heb onthouden is de wij en zij monumenten. Nogmaals bedankt. Dames en heren, ik kan mij voorstellen dat na zo'n imposante lezing u geestelijke ruimte nodig hebt om dat even te laten doordringen. Om u te faciliteren in dat proces, vraag ik aan spoken word artiest Marianna Hirschfeld om u daarin te begeleiden.
Horen jullie me goed? Ja, dat is heel duidelijk. Okay. Ja, dus ik ben schrijver, dichter, spoken word artiest in een populaire term. We hebben net geluisterd naar een lezing van Dr. Leo Balai. En Waar wat ik dan denk bij mezelf, mijn plicht als schrijver, verhalen vertellen eigenlijk, is die verhalen vertellen. Over het nazaad, eventuele verhalen over de slaven van toen. En dat allemaal eigenlijk om het collectief geheugen, wat heel eenzijdig is in veel gevallen, een soort reminder te geven. En het ding is, we zitten dan nu in een zaal met mensen die een bepaalde connectie hebben of een bepaalde die er geïnteresseerd in zijn. Terwijl eigenlijk heel het stadhuis gevuld zou moeten zijn. Omdat het iedereen aangaat, eigenlijk. Maar daar ben ik voor de verhalen. Dus, en ik spreek ook namens andere kunstenaars, waarvan ik ook weet dat die in het publiek zitten, die dit ook belangrijk vinden. Ik vertelde hem om te schrijven namen. Schrijf over zeeën en schepen. Schrijf over doden en ketens, schrijf door ketens heen. Schrijf over landen en tongen die vreemd zijn voor je. Schrijf namen om niet te vergeten. Schrijf namen over zijn zweep. Over slagen gevuld met misplaatste macht, over verse wonden en de dagen die niemand je gaf om te helen. Schrijf namen, want ik ben je niet vergeten. Ik voel je nog steeds lopen. Je zolen zijn nog steeds ingeprent in mijn huid. Je handen gaan nog steeds door mijn haar. Ik herinner me de dag dat je geboren werd. Je was het nieuwste beetje leven in een wereld die nog nooit zo oud was geweest. Ik herinner me de dag dat je van me werd weggerukt. De schrijfnamen. Schrijf voor ouders die nooit de vruchten van hun zaad hebben gezien, nog geplukt. Pak pen of blad, steen of mes, graveer generaties aan zielen die niet zullen sterven op de bodem die hen gebaard heeft. Schrijf namen om jezelf te herinneren dat je ooit hebt geleefd. Schrijf over me. Want onze wortels liggen niet in de plantages die zij geplant hebben. Schrijf over Afrikaanse gezegdes. Want totdat de leeuwen hun verhaal vertellen, zal het verhaal van een jacht altijd de jager verheerlijken. Dus schrijf voor me. Het is moeilijk om te schrijven in dingen waar je niet in gelooft, maar mensen houden van sprookjes toch. Maar het enige wat telt is wat echt is. Zoals de pijn, het feit dat je bent vergeten hoe het voelt om vrij te zijn. En voor wat het waard is, stroomt richting door je aderen. En draag je revoluties in je ruggengraat. En voor wat het waard is, is de oogst alleen groots voor wie zijt. Dus schrijf. Schrijf over mama's kinderen die in de grond zijn gestopt als zaadjes. De oogst heeft levens gekost. De oogst heeft levens gekost. Dus schrijf voor zusters en broeders. Want zwarte levens zouden niet alleen moeten boeien wanneer ze niet meer in leven zijn. Echte verandering moet van binnenuit komen. Wanneer je niet in iemand anders schoenen hoeft te lopen om te geloven in zijn of haar pijn. En wat voor zin heeft het om een stem te hebben die niet spreekt waar ze nodig is? Ze zeggen dat slavernij voorbij is, maar realiseren niet dat de theorie overbodig is. Het enige verschil is dat je nu je eigen ketens kan kopen. Mentale slavernij achter de massa aanlopen en wie te veel bezit wordt bezeten en als resultaat zul je jezelf kwijtraken. De dag dat je jezelf verkocht nam je afstand van zaken. Dus zowel ik als jij moeten niet wachten op verandering, maar verandering maken. Schrijf voor kleinkinderen, schrijf voor voorvaderen, schrijf voor vrijheid, baat in inkt, schrijf voor mij en ik schrijf voor jou. Wees groot. Groots genoeg om klein te durven zijn. De enige rijkdommen die vervullend kunnen zijn is een ziel die zich uitstrekt over een eeuwigheid, een hart die lief heeft waar haat heerst, een tong die in een kamer vol leugens spreekt over de waarheid. Dus ik schreeuw voor je. Ik spreek voor je, ik schrijf voor je, ik droom groter dan mijn woorden, wil meer dan mijn zinnen en nog steeds vinden velen het voldoende om het te veroordelen tot vier muren. Hokjes vind ik als vage vuren, maar waar zij vuurvliegjes zijn, ben ik een vuurvreter. Vecht vol vertrouwen voor voogdij over mijn vrijheden. Dat is de stand van zaken. Dankjewel.
dank aan Marianne voor haar indrukwekkende bijdrage. Voordat ik het vergeet, ik vergeet wel eens ook iets, zijn zeker mensen die mede door de imposante bijdrage van Leo geprikkeld zijn geworden om wat meer van de geschiedenis, van onze geschiedenis te weten. En wij proberen als gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst ook daarin te voorzien. Op 11 september starten wij een reeks van geschiedenislessen. 6 avonden op de maandagavonden van 7 tot 10 uur. En u kunt zich nog aanmelden. De aanmelding geschiet zo dadelijk daarbuiten. En het kost maar €30. En Leo Balai is ook een van de mensen naast Karwan Fata Black, die u zal faciliteren in het meer vernemen van onze geschiedenis. En we hebben geen eisen als het gaat om vooropleiding. Als u een beetje kunt lezen en luisteren, dan bent u van harte welkom. Dus er zijn nog plekken open voor deze cursus. En als het vol is, dan gaan wij met de tweede cursus in januari verder. Ik moet nu, hij staat daar achteraan, maar ik zou hem toch naast mij willen hebben. Omdat, kom je naast mij even staan, Malik? Ja. Dames en heren, ik mag Malik aan u introduceren. Hij gaat het interactieve gedeelte zo dadelijk begeleiden. En in feite is er een beetje een pak van mijn hart, want als het gaat om de continuïteit van wat wij doen, zijn we naastig op zoek naar jongeren en vrijwilligers. Dus als u zich straks als vrijwilliger wil aanmelden, graag, want dit alles wat er gedaan wordt, zijn vrijwilligers die het doen, we worden er niet voor betaald. Maar dan denk ik van als het om de opvolging gaat van een van ons, Malik is in beeld. Het woord is aan Malik.
Dankjewel. Een hartelijk applaus voor Harlo, dames en heren. En Dr. Balai, Marianne Hirschfeld. En natuurlijk ook voor jezelf, voor het aanwezig zijn. En zoals Harlo in zijn introductie aangaf, burgerschap kent vele dimensies. En in het kader van actief burgerschap gaan wij vandaag met elkaar in gesprek. En gaan met name jullie met elkaar in gesprek. Om te onderzoeken hoe we bewust zijn rondom het slavernijverleden in Rotterdam en daarbuiten kunnen stimuleren. Dat gaan we doen in een aantal rondes. Er staan 3 vragen klaar op de PowerPoint-presentatie. We gaan zo meteen in groepjes opdelen. Er staan staantafels links en rechts. Dus ik verzoek jullie zo meteen, als we beginnen, om groepjes van 6 te maken. Zoek de flanken op. Nog meer, 8. Okay. Nog meer. Tussen 6 en 8. Voor de ouderen onder ons of mensen die slecht ter been zijn, blijft u vooral zitten. Zoek elkaar op. Draai een stoel om. Dat vinden ze niet altijd even leuk bij de gemeente, heb ik begrepen. Maar ja, we brengen wat leven in de brouwerij. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, heb ik wil ik jullie de gelegenheid stellen om de heer Balai een aantal vragen te stellen voor het geval zijn lezing niet duidelijk genoeg is. Zijn er al vragen? Dit is altijd een heel spannend moment, hè? De vraag is, ja?
Dankjewel. Ik heb een vraag. Ik vond de lezing verder eigenlijk heel duidelijk, maar het punt werd ook al aangehaald door Marianne. Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik mensen waarvan ik niet het idee heb dat zij het slavernijverleden niet in het geheugen hebben opgenomen. is het juist niet interessanter om te bedenken hoe we die mensen kunnen bereiken en spreken die het niet hebben en hoe het dus dan op die manier daadwerkelijk tot het collectieve geheugen opgenomen kan worden.
Dus kijk of ik je vraag goed begrijp of dit soort gelegenheden meer kunnen inzetten om het slavernijverleden ook relevanter te maken voor het hier en nu of de mensen die het toe doet. Ja?
Moet ik gaan staan?
Komt u bij? Een hartelijk applaus voor dokter Balai. Dus hoe kunnen we nog meer mensen bereiken? Mensen die nog niet erg bekend zijn met het slavernijverleden. Daar gaan we zo meteen naar op zoek. Naar de antwoorden op die vragen met name. Maar als u daar een voorschot op wilt nemen.
Nou, ik denk dat het feit dat er mensen hier zijn die, wat men noemt, geen nazaten zijn van slachtoffers van de slavernij, dat al een stap in de goede richting is. Niet iedereen hier in deze zaal heeft een slavernijverleden. Dus ik denk dat langzamerhand, en dat is het belang ook van dit soort bijeenkomsten, en dat merk ik ook als ik andere lezingen geef, dat de zaal vaak heel gemêleerd is, zoals men dat noemt. Mensen uit verschillende stromingen, verschillende etnische groepen, verschillende kleuren, et cetera. Dus ik denk dat het langzamerhand, het heeft tijd nodig en je moet het blijven uitleggen, ook in je eigen omgeving. Dan komt het wel goed, denk ik.
Ja, daar een vraag. Wacht u even tot de microfoon bij u is.
Yes, goedemiddag. Allereerst bedankt voor uw speech, daar heb ik van genoten. Interessant. Maar ik had wel een kleine kanttekening, want u eindigde uw speech met een oproep waarin u naar de toekomst, naar de jeugd doet, om zich vooral te focussen op het Caribisch gebied. Is dat niet een enorme gemiste kans? Afrika heeft namelijk al een enorme deuk opgelopen door die geschiedenis. Afrika is geen populair continent, laten we dat stellen. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Uw oproep is een beetje bitter bij mij. Omdat het voelt alsof die geschiedenis, of dat dan afdoet. Snapt? Ik weet niet, ik kan mijn vraag niet zo heel goed stellen, maar die opmerking voelde een beetje bitter als oproep om zich
komt
vooral,
u tot uw punt, mevrouw?
Vooral te, vooral te focussen op het Caribisch gebied. Is dat niet een gemiste kans? Terwijl, ja, is dat niet een gemiste kans? Punt, denk ik. Ik weet niet. Ik heb een uur nodig. Dus.
Nou, ik kan. Ik geef eerst het onsympathieke antwoord. Het onsympathieke antwoord is, we hebben niks te zoeken in Afrika. Dus de nazaten van de slaven. En dat komt omdat, ik heb daar een heleboel literatuurstudie over gedaan, van mensen die teruggingen naar hun roots, waarvan zij meenden dat het hun roots was, in Ghana, Elmina bezocht hebben, en tot de ontdekking kwamen dat men daar totaal geen boodschap heeft aan het slavernijverleden. Er zijn een heleboel mensen in de omgeving van Elmina die zeggen van ja, het was een periode uit onze geschiedenis. En verder, het is gebeurd. En wat dat betreft, en dat is het andere deel van mijn antwoord. Kijk, in 1444 begon de slavenhandel. Rond 1500, toen de Portugezen Brazilië veroverd hadden, werden de eerste zwarte mensen verscheept naar Zuid-Amerika. Dat is bijna 600 jaar geleden. Er is een nieuwe cultuur ontstaan. Iedereen die in het Caraïbisch gebied is geweest, of het nou op Trinidad is met Calypso, bij ons in Suriname met Bigipoku, of op Curaçao met Tambu. Het is een andere cultuur, gelooft u mij. En mijn opvatting is, als je je roots wil zoeken, zoek ze daar. Dat zijn de mensen, er is een, die discussie is nog aan de gang hoor, en het zijn ook felle discussies. Want de voorstanders die zeggen, er is een nieuwe cultuur ontstaan.
En hoe reageren jongeren op dit pleidooi van u?
Sommigen die zijn het met me eens. En er zijn ook mensen die mij verfoeien met deze opvatting. Maar ik denk dat je die discussie met elkaar moet voeren. Van waar zijn we naar op zoek en waar willen we naartoe? Er is een heel mooi boek en dat heet Lose Your Mother. Van iemand die op zoek was naar de eigen roots. Een Amerikaanse mevrouw die in haar hele jeugd zei van Afrika, dat is mijn land. En ze komt daar. En ze komt in Almina. En het eerste wat ze hoort is dat mensen zeggen, Ubruni, vreemdeling. En toen was ze een beetje genezen. Maar het geeft ook veel teleurstelling. We weten bijvoorbeeld in de Surinaamse gemeenschap, als je hier lang in Nederland hebt gewoond en je gaat terug, dan word je ook Hollander genoemd. Weet je, het is de tijden veranderen.
En we gaan zometeen nog met elkaar in gesprek. Dus
ik zal mijn mond nu houden.
Ik wil vragen om niet nog te lang door te gaan op deze reactie. Maar nog twee vragen.
Hi, ik ben Orjin. Even een korte vraag. Afrika is geen land. En tegelijkertijd, is het niet een beetje tegenstrijdig? Want ik denk dat dat is wat die mevrouw bedoelde. Je pleidooi was van collectieve geheugen. Maar tegelijkertijd eindig je met, wij moeten ons geheugen beperken tot het Caribisch gebied. Dat is wat je zegt.
Nee.
Een korte reactie.
Ja.
En dan nog één andere vraag uit de zaal, alsjeblieft.
Die slavernij en die slavenhandel is deel van ons collectief geheugen. En mijn punt is dat in dat collectieve geheugen wij doen alsof alleen witte Europeanen in slaven handelden. Maar die geschiedenis heeft ook een keerzijde. Die mensen werden verkocht door andere zwarte mensen. En het is goed om dat deel ook in ons collectief geheugen op te nemen.
Duidelijk. Tot slot. Wacht u even toch tot de microfoon bij u in de buurt is. We gaan hier zo meteen ongetwijfeld nog even op door. Maar omwille van de tijd moeten we dit nu even kort houden. Nou, hallo, zou mevrouw. Oké, mevrouw, dan mag u ook nog een vraag stellen. Toch? Ja, u mag de laatste vraag stellen.
Dokter Balai, mijn vraag is, is het misschien niet zo dat die andere zijde juist de reden is waarom de Afrikaan zich niet wil committeren?
Wat bedoelt u met de andere zijde? Een wil committeren?
Dokter Balai heeft aangegeven dat als je praat over de slavernij, dat meestal de witte kant wordt belicht en besproken. Hij gaf aan dat het ook een andere zijde heeft, namelijk de mensen die ervoor zorgden dat die handel plaatsvond. En die mensen die zitten waarschijnlijk in Afrika. Waarschijnlijk, ik weet het niet, maar waarschijnlijk in Afrika. Is dat misschien niet de reden waarom wanneer men op zoek gaat naar hun roots in Afrika, dat men die thuis geeft?
Kijk, uit wat ik gelezen en met mensen besproken heb, is dat met name in Ghana, dus zonder Ghanezen die hier wonen of werken, daarmee tekort te doen, is dat als je daar naartoe gaat, dat mensen vaak zeggen van ja, maar waar bent u dan op zoek? Het is een deel van de geschiedenis en die dingen gebeuren. Punt. En dat is pijnlijk voor als je denkt, zoals sommige mensen die hun roots in Afrika zoeken, van ik ga naar huis. Je gaat niet naar huis, de mensen kennen je niet.
Ik denk, laten we concluderen dat bewustwording of een toename aan bewustwording zich niet beperkt tot Europa of Zuid-Amerika. Ik hoop dat dit een andere vraag is dan.
Een korte vraag. Mijn naam is Angelique. Mijn vraag is, hoe verklaart u het dat mensen van het continent Afrika, volgens mij met voornamelijk Ghana, mensen kunnen verstaan uit het binnenland van Suriname. Als je dat dan los moet laten, ja, dus als er geen connectie is, hoe kunnen ze elkaar dan wel verstaan? Met name de mensen die in het binnenland wonen van Suriname.
Ja, groepen in het binnenland van Suriname, in de sommige Maron-gemeenschappen, die sommige Akan, Ashanti-talen gedeeltelijk verstaan. Net zoals Nederlanders Zuid-Afrikaans voor een deel kunnen verstaan. Maar dat zegt nog niks over de verdere band die je met elkaar hebt. Want mijn punt is, of mijn pleidooi is, laten we nou met elkaar goed nadenken of als je op zoek bent naar je roots, om het maar zo te noemen, of op zoek bent naar een verklaring voor jezelf, dan denk ik dat je beter in het Caraïbisch gebied kunt zoeken, omdat daar een nieuwe cultuur, bijna een nieuw volk is ontstaan. Omdat in de loop van de eeuwen het verschil tussen die mensen die getransporteerd zijn en de mensen die in West-Afrika zijn achtergebleven, ondanks taalkundige overeenkomsten soms, heel erg cultureel ook heel erg groot is.
Maar dokter Balai, zegt u daarmee dat de behoefte en het verlangen naar het vinden van de roots enigszins geromantiseerd wordt, of te geromantiseerd wordt? Met de focus op het Afrikaanse continent?
Nou, wat ik zeg is wat ik uit de literatuur heb geleerd. Met name dat het tot hele grote teleurstelling leidt. Omdat mensen denken, ik kom thuis. En dat is niet zo. Het is goed om te weten wat er toen gebeurd is. En hoe het gebeurd is. Maar ook realistisch te zijn in de zin van, waar hoor ik nou thuis?
Het is heel interessant om
te zien. Het is heel interessant en ingewikkeld ook.
Het is heel interessant om te zien dat er een hoop geroezemoes ontstaat in de zaal. Maar we gaan nu verder.
Ik wil jouw beleid niet ondergraven, maar ik krijg links en rechts protesten van mensen die vinden van ja, ze willen toch de ruimte hebben. En ik snap, we hebben een vrij strak programma, maar dat betekent evenwel dat als Malik, want hij moet het toestaan, niet ik, zegt van er is nog wat ruimte, dat ten koste gaat van de tijd die we straks nog met elkaar moeten gebruiken voor de onderlinge discussie. Dus Malik, wat doen wij?
Ja, kijk, het is lastig, want ik vind het heel interessant en heel belangrijk om dit gesprek te voeren. Maar de vragen die opgesteld staan, en dit programma onderdeel is ook bedoeld om het naar de Rotterdamse context te trekken. Dus wat kunnen wij hier in Rotterdam doen om de bewustzijn rondom het slavernijverleden te vergroten? Dus ik weet dat dit super interessant is, maar laten we dit bewaren voor zometeen. En tot slot, dokter Balai, heeft u nog tips voor de mensen in de zaal als we zometeen met elkaar in gesprek gaan?
Het is een beetje gemeen wat ik nu ga zeggen, maar de twee laatste opmerkingen die ik maakte over je roots in Afrika en zoeken naar het Caraïbisch gebied voor je roots. Daarvan zei ik ook, dames en heren, voor mij is dit geen discussiepunt, ik leg het in uw midden. Ik hoop dat u daar onderzoek naar gaat doen en dat u een boek schrijft dat ik weer kan lezen en voor mijn volgende lezing kan zeggen van nou, meneer of mevrouw die en die uit Rotterdam, die heeft daar goed onderzoek naar gedaan. En het zit zo. Dus, sorry.
Oké. Okay.
Malik.
Van harte bedankt, dokter Balai. Ik zou graag dokter Balai naar voren willen roepen. En een vertegenwoordiger van het collectief der hogescholen. Wie van jullie komt naar voren? Selina. Een hartelijk applaus voor Selina, dames en heren. Is een groep studenten die dit programma hebben geproduceerd. En daar mag nog een hartelijk applaus voor gegeven worden. Ja, ze zitten daar. Eentje komt nu net binnengelopen. Marvin natuurlijk achter de knoppen. Ja. Ik zet hem aan. En ik ga onszelf timen. geef ik hem aan dokter Balai. En dan delen wij de microfoon, toch? Reset, start. Oké. Okay. Ja, nu mag het. Ik moet je zeggen dat deze uit de tweede ronde me enorm opviel. Halal hapjes, vraagteken. Je kunt wel merken dat de Ramadan voorbij is, dames en heren. Oké. Okay, zullen we chronologisch beginnen? Dus blaadjes met nummer 1. Met eentjes erop. Pak jij die? Kritische zelfreflectie, bewustwording, blijven doorgeven en stilte. Oké. Okay. Er was nog een andere. Collectief vergeten, zei iemand. En ja, herdenking afschaffen. Ja. Ja, is er iemand die daar op wil reageren? Degene die het... Ja, was dat jouw idee? Herdenking afschaffen. Er waren meerdere, er waren twee om precies te zijn. Ik heb hier herdenking afschaffen. En er was nog één, collectief vergeten. Die was voor jou, toch?
Dat collectief vergeten wilde ik eigenlijk nog vragen, maar er was geen tijd meer voor een vraag. En ik had een boek moeten lezen voor mijn studie van Benedict Anderson. En hij heeft het daar zeg maar over collectief herinneren en collectief vergeten. En ik vroeg me af wat u daarover denkt. En of dat zeg maar hetzelfde is of dat tegenover elkaar staat. Hoe je dat zeg maar kan interpreteren, het collectief vergeten. Want de geschiedenis is niet alleen collectief herinneren, maar ook collectief vergeten. En hoe ziet u dat?
Er zijn mensen die heel erg moeilijke vragen kunnen stellen. Maar ik weet niet wat Anderson precies bedoelde met het collectief vergeten. Ik denk dat je voor een gemeenschap is het collectief herinneren, in mijn opvatting, een manier om je als gemeenschap sterk te maken. Hè? Maar wat Anderson nou precies bedoelt met het collectief vergeten. Hij zou kunnen bedoelen dat je, als je zegt, laten we het collectief vergeten. Dat je daarmee wilt zeggen van nou, vergeef de anderen. Want je kan ook zeggen, vergeten is een vorm van niet dat je het niet meer herinnert. Maar dat je het vergeet in die zin dat je zegt van nou, het is geen item meer om wraakzuchtig over te doen. Dat zou een verklaring kunnen zijn.
Maar dan is het meer nuanceren dan vergeten. Toch?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Hartelijk dank voor je bijdrage. Ik heb hier nog één. Dat is de laatste uit de eerste ronde. Collectieve bewustwording over wie de geschiedenis schrijft. Wie was dat? Yes. Mag er een microfoon naar achter?
Oké. Ja, ik heb dat opgeschreven omdat het me wel opvalt dat bijvoorbeeld in de geschiedenisboeken er heel vaak minder aandacht wordt besteed aan dit soort onderwerpen. En dat het ook heel belangrijk is om dan te kijken van, oké, waarom is dat zo? En met andere woorden, wie schrijft die geschiedenis dan op die wij uiteindelijk in onze scholen gedoseerd krijgen? En dat heel belangrijk is om daar ook een verandering in te brengen. En vandaar dat ik dat heb opgeschreven.
Wilt u daar nog op reageren?
Ja, ik denk dat ik moet het anders zeggen. Er is een begrip in de geschiedenis en dat heet silencing. Dus het verzwijgen, silencing. En de belangrijkste schrijver die daarmee bezig is geweest is een zekere Trouillot, een Haitiaanse onderzoeker. En dat begrip silencing of verzwijgen is een begrip dat in de geschiedenistheorie op dit moment een heel En het is echt een hele goede opmerking die u maakt. Die langzamerhand tot mensen begint door te dringen. Van wie schrijft nou de geschiedenis? En wat laten ze naar voren komen en wat wordt verzwegen? Weet u, zoals we hier bij elkaar zitten, als je iemand vraagt van nou, maak een verslag over die bijeenkomst. Dan kan die ene persoon de dingen opschrijven die hem opvielen of haar opvielen. En die zij of hij belangrijk vond. En de rest niet opschrijven. En als je een paar jaar daarna dat stuk leest, dan mis je een heleboel dingen die hier wel gebeurd zijn en gezegd zijn, maar die niet opgeschreven zijn. En in de koloniale periode had je dat men geschiedenis schreef vanuit het oogpunt van de machthebber. Die schreef wat hij belangrijk vond. En niet wat de mensen die onderdrukt werden vonden, want dat was niet belangrijk. En dat is in deze tijd inderdaad het belang van nadenken over de verzwegen onderdelen van de geschiedenis.
Dank u wel. Van harte bedankt.
Ik zag net een mooie, hij staat niet hierbij, maar iemand had gezegd, bewustwording van verworven vrijheden. Wie was dat?
Ja. Ik ga wel even snel.
Hallo. Dat had ik opgeschreven, omdat ik denk wat voorouders hebben doorstaan, ertoe geleid heeft dat we de vrijheid hebben zoals we ze nu hebben.
Hartelijk dank. Dan gaan we door naar ronde 2. Marvin, zou ik de vraag even op het bord, op het scherm mogen? Vraag nummer 2. Wat verwacht u van de gemeente / overheid? Daar hebben we een hoop ideeën voor gekregen. Deze vond ik zelf heel interessant. Museum van de geschiedenis van de stad met een deel over het slavernijverleden of de slavernijhandel. We hebben natuurlijk Museum Rotterdam hier om de hoek. Ik weet niet in hoeverre dat al een onderdeel is van de collectie. Maar van wie was dit idee? Van wie is dit idee? Kijk daar. Ja, nu is de vraag, hoe krijgen we een microfoon bij, hè? Wilt u zo bondig mogelijk zijn? Want ik moet de tijd bewaken. En we hebben nog 2,5 minuten om precies te zijn. We gaan over tijd, dat kan ik je nu al garanderen.
Als ik af en toe rondloop in een museum, dan zie ik heel veel mooie verhalen over het VOC-tijdperk. En ik denk dat daar vaak de zwarte geschiedenis daarin mist eigenlijk. En ja, dat.
Dank je. En in een tijd, ja dan mag voor geapplaudisseerd worden. En om precies te zijn, ik ben hier vandaag gespreksleider van dit programma onderdeel, maar ik ben ook een actieve Rotterdammer, zoals Harlo eerder vandaag aangaf. En uit ons onderzoek, met betrekking tot de cultuursector, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er van de 80 miljoen euro die jaarlijks uitgegeven wordt aan kunst en cultuur, het bedrag ligt nog vele malen hoger, maar dat is de basisinfrastructuur, gaat nog geen 2,5% naar organisaties die een weerspiegeling zijn van de stad en die dus ook verhalen produceren die specifiek gericht zijn op een bepaald deel van de stad. Wat een aanzienlijk deel van de stad is, mag ik toevoegen. Dus ik denk als wij proberen dat samen met een hoop andere partijen in de stad verandering in te brengen. En ik vind het interessant om daarover na te denken wat voor ontwikkelingen er nu al in de stad gaande zijn. Om daar meer ruimte voor te creëren. Dus ik weet dat er een interessante tentoonstelling nu te zien is in Witte de Wit. Waar ook een hoop commotie rondom is ontstaan. Moet ik zeggen. In Tent daaronder is er een heel interessante tentoonstelling over de relatie tussen architectuur, de stad en straatcultuur. Dus er zijn al een hoop zaken die je als Rotterdammer kunt bezoeken en ook kunt ondersteunen. Want vernieuwing bestaat bij de gratie van mensen die het ondersteunen. Dankjewel. Oké.
Nog eentje van 2. Vraag 2. Faciliteer stedelijk events met feestjes van de jeugd. Van wie was die?
Volgens mij ben jij de jeugd.
Ja, faciliteer stedelijke events met feestjes van de jeugd. Dat is eigenlijk ook wat je net zei over Blueprint. Dus bijvoorbeeld in een museum laat meer jeugd daar werk zien. Jeugd uit de stad zelf, Rotterdammers, jonge Rotterdammers. En laten hun een verhaal vertellen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Next. Ja.
Nationale Vrije Dag op 1 juli. Yeah. Ja. Vrije dagen zijn we allemaal voor, volgens mij. Toch? Kunt u daarop reageren, dokter Balai? Een Nationale Vrije Dag. Natuurlijk was er nogal wat commotie in Amsterdam vorig jaar. Rondom de viering of we al dan niet op dezelfde dag herdacht zou moeten worden. Er is een hoop in ontwikkeling. Hoe staat u tegenover een Nationale Vrije Dag op 1 juli?
Ik had de hele middag aan een gezellige middag met jullie hier. En dan haalt hij het gedoe in Amsterdam aan. Maar goed.
Goed punt, hè? Ik denk, laten we dat hier eens even bespreken. Hè? Hoe ze het daar doen.
Het is een nationaal monument, dus het lijkt me geen goed idee.
Waarom?
Nou, omdat je... Je hebt twee vragen die daarmee samenhangen. Hè. Wat wil je ermee bereiken met de Nationale Vrije Dag op 1 juli? En het tweede is, waarom zou je het doen? Je kan op 1 juli ook op een andere manier vieren.
Maar is dat ook niet een vorm van erkenning?
Nee, dat zou je 30 juni moeten doen. En niet op die, je zou die herdenking. Ik ben zelf voorstander van een herdenking op 30 juni. Want 1 juli is de dag om te vieren. En 30 juni moet je herdenken. Geef mensen dan een halve dag vrij om er naartoe te gaan.
Maar u bent wel van mening dat een vrije dag...
Een hele vrije dag? Op 1 juli lijkt me niet.
Okay. Maar op een halve vrije dag op de 30ste?
Ja, dat mensen er naartoe kunnen gaan. Of uren vrij.
Gaat vieren en werken nou heel goed samen volgens u? Vieren achter het...
Ja, je kan gewoon vrij nemen, toch? Ik bedoel, als we voor alle vieringen een vrije dag geven, dan wordt er nooit meer gewerkt. Het is een zeer multi-etnisch land hier. We hebben allemaal vrije dagen die we willen vieren. Mm-hmm. Dus we moeten serieus blijven.
Daarom het basisinkomen, dames en heren. Oké. De laatste uit ronde 2 en dan gaan we echt door naar de derde ronde.
Yes. Aan heel veel mensen vertellen dat ik naar de herdenking ga als blanke man. Van wie was die? Deze meneer.
Alle witte mannen zijn suspect ineens.
Ik kom hier al voor het vierde keer en ik vertel het elk jaar, maar het helpt niet zo heel erg veel. Dus. Maar heel veel mensen vragen wel zich af dan, als je zegt waar je naartoe gaat, waarom en wat je daar gaat doen. Maar het helpt niet om ze mee te krijgen, maar ik blijf het doen. En ik denk dat we dat allemaal moeten doen. En dat we het gewoon dan zo moeten verspreiden, dat het een hele belangrijke herdenking en een week is. Het begon al bij donderzondag en het eindigt zaterdag.
En hoe reageren u direct de naasten?
Heel veel mensen weten er haast niets van. En dat is wel, daar schaam ik me ook voor. Dat het in het onderwijs, in ons onderwijs, niet beter zit. Maar ze reageren niet negatief, maar ze zijn ook niet zo enthousiast dat ze meegaan. Dus misschien moet ik het nog enthousiaster vertellen. Ja.
Cursus enthousiasme. Dat is misschien wel een keer. Oké, we zijn al 5 minuten over tijd, dus ik wil heel snel naar de laatste ronde. En daar hebben we 3, hè, hoe toepasselijk. Eigenlijk is een van de 3 uit ronde 2, maar ik vond die toepasselijk voor de laatste ronde. Met een kanttekening van mij erbij. We hebben het over actief burgerschap, toch? Investeren in publiciteit voor de herdenking. Dat is vanuit... de gemeente of de overheden. En mijn kanttekening is crowdfunding,
tussen haakjes met een vraagteken. Is het niet een idee, aangezien we het over actief burgerschap hebben, en er ook een immense behoefte is aan een dergelijke viering, en er ook vernieuwing zichtbaar is, is het een idee om zelf een crowdfunding op te zetten? Om te zeggen van, hey, nou, ik zie mevrouw al denken van... Ja, was het of... Kunt u even wachten tot de microfoon bij u is, want dan kan iedereen u verstaan.
Ik zeg, het is een goed idee, crowdfunding, maar dat mag de gemeente nog de overheid ervan ontslaan om ook nog een duit in het zakje te doen.
Absoluut, absoluut. Ik denk, zou het een idee zijn om op het moment dat er een crowdfunding heeft plaatsgevonden en er een x-bedrag, laten we zeggen, dat we met z'n allen 50.000 of 100.000 zouden kunnen ophalen, dan denk ik, zou dat kunnen werken als aanmoediging voor overheden om daar nog miljoenen... Nee? Oké. Okay. Nee, niet schrikken. Dit is de bedoeling. Mevrouw schrok dat ze nee zei. Van, oh. Ze dacht dat ze niet hard opsprak. Maar waarom niet? Eén seconde, tot de microfoon bij u is.
Waarom niet? We zijn onderdeel van deze stad. En als er voor andere groepen wel geld vrijgemaakt kan worden, dan is het ook ons recht en het is de plicht van de gemeente om ook die ruimte voor ons te scheppen. We betalen de gemeentelijke belasting, we doen onze plicht in de stad. Dus het is aan de gemeente, ook aan ons, om die ruimte te scheppen. Dus ik vind dat het vanuit de gemeente en wij kunnen een bijdrage leveren omdat wij dat willen.
Maar het initiatief moet bij de gemeente liggen. Dus het initiatief moet niet bij de Rotterdammer zelf liggen, vind je?
Wij gaan naar de gemeente en vragen dat. En de gemeente moet de ruimte maken voor ons. Het is ons, ik wil dat woord niet gebruiken, maar het is ons recht als mensen van deze stad om dit te kunnen krijgen van de gemeente. Dat is mijn mening.
Dankjewel.
Als ik even iets mag zeggen,
ja, ga je gang.
Malik. Wij zijn eens met uw stelling, maar wij moeten ook duidelijk zeggen dat wij ondersteuning ontvangen van de gemeente. Sinds 2 jaar wordt de herdenking ook financieel mede mogelijk gemaakt door interventie van de burgemeester persoonlijk. En de burgemeester heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de herdenking van aanstaande vrijdag valt onder een officiële Rotterdamse herdenking.
En wat betekent dat? Dat het een officiële Rotterdamse herdenking
is? Dat betekent dat het gelijk geschakeld is aan 4 mei, de dodenherdenking. Betekent ook dat een hoop uitnodigingen rechtstreeks door de gemeente zijn verzonden, ook naar allerlei voormalig Tweede Kamervoorzitter, naar allerlei relaties in de stad die wij niet direct hebben. Die ondersteuning hebben wij dus. En de komende jaren niet dat we gigantisch veel geld krijgen, maar dat jaarlijks gesprokkel van een tientje daar en een tientje daar. Nou, dat zijn we nu voorbij en dan kunnen we in alle rust ons concentreren op de inhoud. Dus komt u aanstaande vrijdag. De militairen komen met een hele peloton bijvoorbeeld. Het Caribisch netwerk van de militairen komen. Het Caribisch netwerk van de politie komt ook in uitgangstenu. Alleen om de zaak plechtiger te maken. Dus daarmee, na jaren ploeteren, beginnen we stap voor stap
en
een stukje erkenning te krijgen.
En wat is de significantie daarvan? Ja, daar mag voor geapplaudisseerd worden, absoluut. Ja. En wat is de significantie daarvan? Dat er nu een officiële herdenking is, volgens de gemeente?
Ik denk dat dat een stap is, dat de gemeente een signaal geeft van mensen, wat Leo daarnet zo voortreffelijk, het is niet wij, zij. Het is ons. Dat is het belangrijke signaal.
Oké. Van harte bedankt. Volgens mij had u een vraag. U wilde reageren.
Ja. Goedenavond, goedemiddag allemaal. Die opmerking over de crowdfunding. Ik vind het heel blij dat je daarover verteld hebt. Want ik denk dat sommige dingen, die moeten wel door de gemeente worden betaald. Wat deze dame zegt, van, het is ons recht. Wij zijn burgers in deze stad. En het is van ons allemaal. Die geschiedenis is van ons allemaal. Dus de gemeente heeft wel het recht, het plicht ook, om bepaalde dingen te financieren. Bijvoorbeeld zo'n herdenking. Maar ik denk dat wij als burgers met crowdfunding ook heel veel dingen die ons misschien heel persoonlijk zijn, vanuit onze eigen geschiedenis, dat wij zo dat kunnen uitdragen. En niet dat het heel erg vanuit de gemeente komt, maar heel veel vanuit onszelf komt. En daar is crowdfunding denk ik wel een goed middel voor.
Maar dat was ook een van de punten. Ja, zeker, dat is een goed punt. Een van de mensen gaf ook aan dat het initiatief bij de gemeenschappen zelf moet liggen. Dus als het aankomt op herdenken, dan moet het initiatief niet te veel bij overheden liggen. Dit is de laatste comment, en dan, want we zijn al over tijd. Dus, ja?
Even reagerend op dat de gemeente ondersteunt om uiteindelijk ervoor te zorgen dat onder andere een herdenking dan gefinancierd wordt. Daar zijn we blij mee. Maar ik denk niet dat wij geholpen zijn met alleen een herdenking. Er worden dialoogtafels gehouden, we praten. Wat ik mis is een stukje actie. Dus dat je dingen gaat doen, weet je, en dat ook gefaciliteerd wordt. Ik vind niet dat we mogen tevreden zijn met wat we nu bereikt hebben, maar er moet meer komen. En ik wil niet tevreden zijn met wat er nu is. We moeten meer gaan doen.
Ik vind dit een... Ja. Mooi om mee af te sluiten. Ik bedank jullie voor jullie input. Dit alles wordt verwerkt in een verslag. En zoals Harlo al aangaf, wordt er in het najaar worden er cursussen aangeboden. Dus blijft u vooral betrokken, zodat wij dat meer waar mevrouw als laatst over begon, daadwerkelijk kunnen afdwingen. Van harte bedankt.
Dit is het einde van deze bijeenkomst. Wij danken alle betrokken organisaties, Radar, Hogeschool Rijnmond, Ketikote Connect, die een bijdrage hebben geleverd. Wij danken u ook voor uw aanwezigheid. Wij danken Leo Balai, die het gezelschap vanmiddag hier op een mooie wijze heeft geprikkeld. Ik wil daar toch nog even iets over zeggen. Leo heeft niet betoogd dat mensen die hun African roots willen opzoeken, dat niet moeten doen. Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft alleen maar op basis van literatuurstudie en zo gezegd van, pas op dat dat niet een heilloze weg is. Dat ontslaat niemand van de mogelijkheid om in Afrika naar je roots te gaan zoeken. En Leo heeft ons uitgedaagd van, als je dat gaat doen, schrijf erover, zodat wij met z'n allen kennis kunnen nemen van jouw experience. Dat wilde ik toch even kwijt, naar aanleiding van discussies die ik gevolgd heb. Bedankt, dames en heren. Wij danken ook het gemeentebestuur voor de facilitering. En ik wil even een snelle enquête houden door de mensen die deze middag zinvol hebben gevonden en vinden dat we hiermee moeten doorgaan, dat ik even kijk of ze hun handen willen opsteken. Hebt u dat gewaardeerd vanmiddag en vindt u dat wij hiermee door moeten gaan? Nou, ik maak een schatting van 95%. Ik dank u allen en u kunt zo dadelijk een drankje gaan pakken.
Tot slot.
En wij gaan zoals gebruikelijk met elkaar een groepsfoto maken. Dus wij vragen u allen om naar voren te komen.
En ik wil een hartelijk applaus voor Harlo voor het begeleiden van deze middag. Van harte bedankt. Hallo, hallo, hallo. Ja, hier.
Ja, aan mij is gevraagd waar de militairen en politieagenten aanwezig zullen zijn. Dat is aanstaande vrijdag bij de herdenking bij het slavernijmonument in Rotterdam-West bij de Mullerpier. Dus u bent van harte uitgenodigd. Inloop is om 7:00 en we beginnen om 7:30 met Ronald Snijders, het Multiculticorps, burgemeester Abu Taleb en nog vele sprekers. Dus ik zie u allen aanstaande vrijdag 7:00 Mullerpier. Ik dank u.
Een hartelijk applaus voor Stacy Samedien trouwens.
Rotterdams fotograaf.